Goed, u had al begrepen dat we het over het boek Zacharia gaan hebben. Dat staat met grote letters hierachter ook op de beamer. En dat is, zoals u misschien weet, een van de Bijbelboeken waar ik een heel bijzondere band mee heb. Toen ik een stuk jonger was, toen ben ik ooit begonnen met een Bijbelcommentaar te schrijven over dit Bijbelboek, waarvan de eerste hoofdstukken gepubliceerd zijn en vervolgens door tijdgebrek het restant wacht tot vermoedelijk na mijn pensionering. Maar ik heb daar ook best wel veel over gelezen en het is een heel boeiend boek. Ik denk als ik alle commentaren in mijn boekenkast zou tellen over het boek Zacharia, ik minstens 150 commentaren kan aanwijzen in allerlei talen. En het is echt een fantastisch Bijbelboek. Je zou kunnen zeggen dat het boek van Zacharia het meest nieuwtestamentische Bijbelboek is, misschien met de profeet Jesaja, van alle oudtestamentische geschriften. Er staan heel veel dingen in over de Heer Jezus en heel veel lijntjes van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Nu hebben wij ons ten doel gesteld om in 3 ochtenden, 3 keer pak een beet een uur, stil te staan bij de 3 post-exilische profeten. De 3 profeten die na de ballingschap hebben geleefd en geprofeteerd. De vorige keer hebben we stilgestaan bij Haggai en dit keer is het Zacharia en volgende keer tenslotte Maleachi. Haggai, hebben we gezien, dat was een profeet die optrad toen de tempelbouw stokte nadat de Israëlieten teruggegaan waren naar hun land. Door moeilijkheden was het begin van de tempel gelegd, het altaar gebouwd, maar de tempel zelf die bleef nog achter. En toen kwamen de profeten Haggai en Zacharia, zo hebben we vorige keer gelezen in het boek Ezra, en die bemoedigden het volk. Nou, daar gaan we het over hebben. Er zijn ook wel wat verschillen tussen Haggai en Zacharia, dat zal ook wel duidelijk worden. Ik wil allereerst een paar versen lezen uit het Bijbelboek Zacharia. Zacharia 1, vanaf vers 1. Er staat: in de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, dat is die Persische koning, kwam het woord des Heren tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo. De Heere is op uw vaderen zeer toornig geweest, maar zeg tot hen, zo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u tot mij, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, dan zal ik tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 6, vanaf vers 9. Hoofdstuk 6, vers 9. Het woord des Heren kwam tot mij: neem gaven van de weggevoeren van Geldai, van Tobia en van Jedaja. En gij kom nog heden, kom in het huis van Josia, de zoon van Sefanja, waar zij uit Babel komende hun intrek genomen hebben. En neem dan zilver en goud en maak een kroon en zet die op het hoofd van de hoge priester Josua, de zoon van Jozadak. En zeg tot hem, zo zegt de Heere der Heerscharen, zie een man wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten. En hij zal de tempel des Heeren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. En de kroon zal tot gedachtenis aan Gelem, Tobia, Jedaja en Gen, zoon van Sefanja, in de tempel des Heren blijven. Tot zover uit het woord van God. Dit overzicht heb ik u vorige keer ook laten zien. En daarin wordt iets verteld van de verschillende profeten die u in het Oude Testament vindt, in wat voor tijd die opgetreden hebben en wat de omstandigheden waren. Als u daarbovenin zit, ziet u een lijst met getallen. Dat is een jaarbalk. Vanaf 950 voor Christus tot 400 voor Christus. En daaronder ziet u dan de grote rijken staan die eigenlijk het voor het zeggen hadden in het Midden-Oosten. De tijd van Egypte, de tijd van Assyrië, de tijd van Babel en de tijd van Perzië. En de verschillende profeten die hebben in die verschillende tijden geprofeteerd. U weet het, de 10 stammen zijn weggevoerd door de Assyriërs. De 2 stammen die zijn weggevoerd door de Babyloniërs, door Nebukadnezar. Dan hebben we de Babylonische ballingschap. Dan komt er een klein groepje Joden terug, pak een beetje 50.000, die keren terug naar het beloofde land, naar het land Israël. En dan treden die laatste 3 profeten op. Haggai en Zacharia tegelijkertijd en Maleachi een tijd later. Dit is ook de tijd van Esther, Ezra en Nehemia. Nou, dat is de achtergrond van dit Bijbelboek. Vorige keer bij Haggai heb ik al iets gezegd over hoe de situatie was dat het werk aan de tempel stil lag. En vervolgens dat Haggai en Zacharia daarin een boodschap hadden. Allereerst iets over Zacharia. Van Haggai weten we eigenlijk nagenoeg niets wie de profeet was. Van Zacharia weten we ook niet zo heel veel, maar wel iets meer. We weten bijvoorbeeld dat hij een priester was. Want zijn vader en grootvader die worden genoemd in de priesterlijsten in Nehemia 12. Zacharia was een priester. Hij was zelf ook uit die priesterfamilie Levi. En het is niet verwonderlijk dat een deel van zijn Bijbelboek ook gaat over de tempel, over het priesterschap en over de dienst aan God. Verder vermoedt men op basis van de verwijzing in Zacharia 2, als in die engel zegt, ga naar die jonge man. Dat die jonge man Zacharia zelf is, de profeet. Althans, de meeste uitleggers vermoeden dat. En dan zou dat betekenen dat Zacharia in de tijd dat hij voor het eerst optreedt nog niet zo heel erg oud was. Van Haggai neemt men wel aan dat hij ouder was. Hij verwijst naar de vroegere heerlijkheid van de tempel voor de ballingschap. En daaruit leidt men wel af dat Haggai een oudere profeet was. We weten natuurlijk helemaal niks zeker. Het is puur speculatie en vermoeden. Maar het wordt nogal breed gedeeld onder uitleggers. Van Zacharia neemt men wel aan dat hij een relatief jonge man was. In ieder geval aan het begin van het optreden. Het zou heel goed kunnen dat Zacharia ook lang geleefd heeft. Dat merk je doordat hij ook op een gegeven moment gebeurtenissen gaat beschrijven die in een heel andere tijdszetting lijken plaats te vinden. En tenslotte zegt Matteüs 23, vers 35, dat Zacharia ook de martelaarsdood is gestorven. Het boek Zacharia valt in een paar delen uiteen. Hoofdstuk 1 tot en met 6, dat zijn nachtgezichten. En er volgt een profetie op in hoofdstuk 7 en 8. Dat zou je het eerste deel van het boek kunnen noemen. En het tweede deel, dat zijn die godspraken. Vanaf hoofdstuk 9 tot hoofdstuk 14. Een heel anders karakter heeft dat. Er staan heel bekende profetieën in die in het Nieuwe Testament ook geciteerd worden. Bijvoorbeeld over de komst van de Heer Jezus. Uw koning komt tot u zittend op een ezelsveulen enzovoort. Komt allemaal uit de profetie van Zacharia. Maar dat boek valt dus in 2 stukken uiteen. En er wordt ook wel verondersteld dat Zacharia dat in 2 stukken heeft geschreven. Dat eerste stuk, hoofdstuk 1 tot 6 of 1 tot 8 als jonge man. En pas veel later die tweede last die God op zijn hart heeft gelegd om vervolgens die profetieën op te tekenen die heel direct ook verwijzen naar de verre toekomst als de Heer Jezus terugkomt om zijn rijk op aarde op te richten. De profetie van Zacharia en Haggai horen bij elkaar. Het waren 2 profeten die op hetzelfde moment optraden. Met dezelfde boodschap. We hebben vorige keer gelezen in Ezra dat de profeten Haggai en Zacharia het volk terzijde stonden in hun werk. Dus zij bemoedigden het volk om die tempelbouw weer op te pakken. En tegelijkertijd is er een groot verschil in hun boodschap. Wat Haggai doet is eigenlijk heel praktisch. Die zegt van mensen, jullie hebben, kijk eens naar jullie eigen huizen, die zien er fantastisch uit. Kijk nou eens naar de tempel des Heren, dat is een drama. Stel je juiste prioriteiten. En hij bemoedigt ze, hij vermaant ze op een hele praktische, directe wijze. de profeet Zacharia, die zegt dat eigenlijk nergens zo, van ga aan de slag met die tempel. De profeet Zacharia heeft een heel andere aanpak. Hij krijgt van God een andere boodschap, waarmee hij eigenlijk een soort geestelijk perspectief geeft aan dat overblijfsel van het Joodse volk. En hij zegt van jullie werken nu aan de herbouw van de tempel, jullie werken aan de herbouw van de stad, maar deze stad en deze tempel, die hebben een belangrijke plaats in Gods heilsopenbaring. Die hebben een belangrijke plaats in Gods toekomstplannen. En Zacharia spreekt daarom heel veel over de toekomst van Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen dat Haggai zich meer bezighoudt met de tempel zelf, maar Zacharia daaroverheen reikt en spreekt over Jeruzalem, hoe God de stad Jeruzalem ziet in zijn plannen. En daarin, in het boek Zacharia, vinden we ook geestelijke vergezichten. Nou, allereerst wat we vanochtend niet gaan doen, en wat ook niet mogelijk is, is om in die tijd die ons ter beschikking staat het hele boek door te lopen. Daar staat gewoon veel te veel in en dan wordt het heel veel informatie in heel korte tijd als een soort bombardement op u neerkomt. Dat wil ik u niet aandoen. Dus ik stel voor dat wij ons deze ochtend vooral richten op die boodschap van Zacharia uit dat eerste gedeelte, die nachtgezichten. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 6. Dat is een heel bijzonder, een heel moeilijk gedeelte, maar ook met hele diepe boodschap. En dan houdt u voor een volgende keer vast nog wel die andere hoofdstukken te goed. Het begin hebben we samen gelezen. Hoe moeten we dit boek lezen? Zacharia komt en die krijgt van God de boodschap voor Israël. En die boodschap is: de Heere is op uw vaderen zeer toornig geweest. Nou, wat horen de luisteraars daarin? Die horen daarin het oordeel van de ballingschap. Dat God toornig was, boos was op het volk Israël, op Juda, op Jeruzalem. En daarom Nebukadnezar heeft geroepen om hen naar ballingschap weg te brengen. En vervolgens zijn die Israëlieten voor een deel teruggekeerd. Die zijn nu weer terug in het land en daar leven ze. En dan komt Zacharia bij ze. En waar Haggai eigenlijk zegt van jongens, jullie praktijk klopt niet. Jullie zijn bezig met je eigen huizen in plaats van het huis van God. Gaat Zacharia een slag dieper. Die zegt niet zozeer van jullie praktijk klopt niet, maar kijk eens naar jullie hart. Kijk eens naar jullie hart. Jullie zijn wel teruggekeerd uit Babel, maar is jullie hart ook teruggekeerd naar God? Dat woord bekeren en terugkeren, dat is hetzelfde. Wat er in vers 3 staat, als de boodschap van Zacharia is: bekeert u tot mij, dan is dat in de grondtekst hetzelfde woord dat je voor terugkeren gebruikt uit ballingschap. Dus er zit een dubbele bodem in. Die Joden waren wel teruggekeerd, maar ze waren niet teruggekeerd. Ze waren wel teruggekeerd uit Babel naar Jeruzalem, maar ze waren zogezegd niet teruggekeerd van de goden van Babel naar de God van Israël. En dat is de boodschap die Zacharia vervolgens in zijn omgeving neerlegt. En God zegt dan: bekeert u tot mij, dan zal ik tot u wederkeren. Met andere woorden, God zegt van: ik sta gereed, ik sta op het punt om mijn zegen opnieuw aan jullie te geven. Maar daarvoor verwacht ik dat jullie je allereerst weer opnieuw gaan richten naar mij. En vervolgens in hoofdstuk 1 krijgt u het eerste nachtgezicht. Nou, die nachtgezichten, dat zijn er in totaal 8. Zacharia krijgt 8 nachtgezichten en het zou heel goed kunnen dat hij deze nachtgezichten, deze visioenen, in één en dezelfde nacht heeft ontvangen. En wat is zo'n nachtgezicht? Zo'n nachtgezicht is dat Zacharia dus 's nachts wakker is, dus niet droomt, maar wakker is. En dat hij vervolgens dingen ziet die God hem laat zien. Je zou, als het in het Nieuwe Testament gesproken wordt over gelijkenis, dat de Heer Jezus met woorden een bepaald beeld schetst. Zo'n nachtgezicht is dat God met beelden een situatie weergeeft. En Zacharia krijgt dan 8 van die gezichten, van die visioenen, van die openbaringen in dezelfde nacht. En die visioenen hebben allemaal een boodschap. En die boodschap heeft steeds te maken met het plan van God met zijn volk en met zijn stad Jeruzalem. En die nachtgezichten kun je op minstens 3 manieren lezen. Je kunt hem allereerst heel praktisch lezen. Je kunt hem lezen, oké, dit is iets wat Zacharia heeft ontvangen van God, wat hij deelt met zijn volksgenoten. Hoe hebben zij dat geïnterpreteerd? Wat betekent dat nou voor hen, dat Zacharia met deze woorden van God bij hen komt? Er zit ook een profetische betekenis in al die nachtgezichten. Dat ze heen wijzen naar de toekomst, naar de vervulling van Gods plannen met zijn stad Jeruzalem. Met de vervulling van Gods plannen met zijn volk Israël, met deze aarde. En een derde betekenis is dat deze nachtgezichten ook allemaal heel praktisch op ons van toepassing zijn. Ik zei net, Haggai bemoeit zich met de tempel, Zacharia bemoeit zich met de stad. Het thema is de stad Jeruzalem. En je zou kunnen zeggen dat de tempel een Bijbels beeld van de gemeente is, waar hoe wij God naderen, hoe we eredienst hebben met elkaar. Maar de stad is ook een beeld van de gemeente. Als de Heer Jezus zegt, een stad die op een berg ligt, die kan niet verborgen blijven. Dan doelt hij erop dat wij als discipelen van de Heer Jezus Christus zichtbaar mogen zijn voor de mensen om ons heen. Hier gaat het om de gemeente vanuit vanuit het aspect, zou je kunnen zeggen, van het getuigenis zijn. Het zichtbaar zijn voor de mensen om je heen. En zoals Jeruzalem de bron van zegen was en zal zijn voor de volken eromheen, zo zijn wij vandaag de dag de stad van God. Wij vormen de bron van zegen voor de wereld, voor de mensen om ons heen. Gods boodschap, Gods zegen, die stroomt als het ware vandaag de dag door de kerk, door de christenen naar onze omgeving. Trouwens, straks in de toekomst zullen wij dat ook zijn, want dan zullen wij het nieuwe Jeruzalem vormen, de stad van God die uit de hemel neerdaalt. U vindt het op verschillende plaatsen in de Bijbel. Goed, de 8 nachtgezichten. Daar kun je een bepaalde structuur in terugvinden. En die 8 nachtgezichten, dan tel ik gewoon zoals ze in de volgorde van het boek Zacharia beschreven zijn. Daarvan kun je zeggen dat het eerste en het laatste nachtgezicht een parallel hebben. Het tweede en het ene laatste, het derde en het zesde en het vierde en het vijfde. Dat daar bepaalde zaken of tegenovergesteld of complementair worden belicht. We hebben niet heel veel tijd om al die parallellen heel diep te bespreken. Maar u ziet het bijvoorbeeld heel duidelijk in dat eerste en dat achtste gezicht. In dat eerste gezicht ziet Zacharia die ruiters. Die ruiters die naderen, en daar gaan we zo meteen wel nader over spreken. En in het achtste gezicht heeft u weer die paarden, maar dan met wagens erbij. En zo vindt u in het vierde en het vijfde gezicht. Het vierde gezicht dat gaat over hoge priester Jozua. Het vijfde gezicht gaat over landvoogd Zerubabel. U weet nog wel, daar heb ik vorige keer iets over gezegd. Dat waren de 2 leiders van het volk Israël na de ballingschap. We hadden de wereldlijke leider. Dat was Zerubabel, dat was een Davidide, een afstammeling van koning David. Dus als de Perzen er niet waren, dan was hij koning geweest over Israël. Maar goed, de Perzen waren er, dus hij kon geen koning zijn, maar hij was wel landvoogd. En Jozua, de hoge priester, die dus de geestelijke verantwoordelijkheid had in het volk. En deze 2 personen, die vonden we in het boek Ezra, die vonden we ook al in het boek Haggai. En die vinden we heel bijzonder ook in het boek Zacharia. En dat vierde gezicht gaat heel specifiek over Jozua. Het vijfde gezicht heel specifiek over Zerubabel. Tot zover de algemene inleiding. En dan wordt het nu tijd om ons te storten in een aantal van deze gezichten. U begrijpt dat het niet mogelijk is om al die gezichten tot in veel detail te bespreken, maar ik zal de hoofdboodschap steeds aan u vertellen. Dat eerste gezicht, dat vindt u in Zacharia 1 vanaf vers 7. En wat daar gebeurt, is dat Zacharia, er staat in vers 8, dat hij een man ziet op een rood paard, die staat tussen de mirten in de diepte, en achter hem, daar staan andere paarden. En Zacharia die stelt er heel veel vragen en er komen ook antwoorden. Er is een engel die hem dan dingen uitlegt. En dan staat er in vers 10, dit zijn zij die de Heere heeft gezonden om de aarde te doorkruisen. Nou, wat ziet Zacharia? Zacharia ziet daar dus paarden. En die paarden, dat zijn oorlogspaarden of boodschapperpaarden. Dat zijn paarden die de aarde doorkruist hebben. U weet het, het Perzische Rijk was het eerste rijk wat investeerde in een wegennet. De Romeinen hebben dat later uitgebreid. Maar de Koninklijke Weg, dat was een route van Klein-Azië, van Sardis naar Persepolis. Dat was zo'n hoofdweg en daar kon je in 10 dagen, konden boodschappers die hele afstand afleggen. Dat waren geweldige prestaties in die tijd dat je een efficiënt communicatiesysteem had. Naar alle hoeken van het Rijk kon snel en efficiënt gecommuniceerd worden. Dat had Darius met name aangelegd, de Darius die hier ook genoemd wordt. En het lijkt wel alsof Zacharia hier een zinspeling op krijgt. Die paarden, die waren die koninklijke wegen afgegaan, die hadden het hele Rijk bekeken en die kwamen een rapport uitbrengen en die kwamen terug met de boodschap. En staat in het eind van vers 11, we hebben de aarde doorkruist en zie, de hele aarde verkeert in volkomen rust. Dan zou je kunnen denken, dat is een fantastisch mooi bericht. De hele aarde is in rust, er is vrede, niks aan de hand. En op het oog lijkt dat ook wel zo. Dat is ook de boodschap die Zacharia gebracht heeft naar het volk. Op het oog was er rust en vrede. Koning Darius die heerste in het hele Midden-Oosten. Er was geen oorlog, er waren geen legers die Jeruzalem doortrokken. Het was vrede en veiligheid. Er was maar één probleem. En dat was dat het volk Israël onderdrukt was. Ze waren onderworpen aan die Perzische koning. Ze hadden niet hun eigen autonomie, ze hadden niet hun eigen macht, ze hadden niet hun eigen godsdienst die ze in alle vrijheid en openheid konden uitoefenen. In feite waren ze nog steeds ballingen, maar niet langer in Babel, maar nu ballingen in hun eigen land. Dat is de boodschap die die ruiters terugbrengen naar die man op dat rode paard. In de symboliek van dit visioen, en dan moet u goed lezen hoe dat er staat. In vers 8 staat dat er een man gezeten op een rood paard staat tussen de mirten in de diepte. En in vers 11 staat plotseling dat het de engel des Heren is die tussen de mirten stond. Je hebt dus die ruiters die daar uitgaan en die ruiter op dat rode paard die kennelijk de engel des Heren is. En de engel des Heren, dat is de naam die in het Oude Testament gegeven wordt aan de Heer Jezus. Als God zich in het Oude Testament openbaart, dan is dat in de persoon van de Heer Jezus Christus. En wat je ziet, die engel, die staat daar tussen de mirten. Dat is een symbolische aanduiding voor het volk Israël die in de diepte zijn, noem het in de verdrukking, in de ellende, in de rampspoed. En dat staat ook in vers 12, als dan de engel des Heren het woord neemt, dan spreekt hij God aan en dan zegt hij ook, als een soort uitleg, hoe lang nog zult gij zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop gij nu al 70 jaar toornig zijt. Met andere woorden, wat je hier ziet, de aarde is in rust, de volken van de aarde die hebben het voor het zeggen en die hebben het eventjes netjes georganiseerd. Maar als je met geestelijke ogen daardoor heen kijkt, dan zie je dat de dingen niet zo zijn zoals ze moeten zijn, want het volk Israël wordt onderdrukt. En dan zie je met geestelijke ogen ook de rol van God. Dan zie je de engel des Heren die positie inneemt bij dat onderdrukte volk Israël daar in de diepte. Het is zoals Jesaja 63, het zegt, in al hun benauwdheid was hij ook benauwd. Het is God zelf, de Heer Jezus zelf, die zich niet vereenzelvigt met het Perzische Hof, maar die zich vereenzelvigt met zijn volk. Dat is dat eerste visioen. En dat opent als het ware al die andere visioenen. In de wereld gebeurt van alles, maar waar het echt om gaat, is hoe God naar de dingen kijkt. En God kijkt anders naar de wereld dan wij, dan het journaal. Voor God is zijn stad Jeruzalem het middelpunt. In Zacharia 12 staat dat Jeruzalem een steen is die alle naties moeten heffen. Jeruzalem is voor hem het centrum van zijn plannen met de aarde. En wij hebben het idee dat het tussen de Sovjet-Unie, tussen Rusland en Amerika gaat, of Noord-Korea, of noemt u maar uit. Daar gaat het niet om. Voor God gaat het om zijn volk, om Jeruzalem. Als we naar het tweede visioen gaan, wat volgt hier eigenlijk op? Dat vindt u vanaf vers 18 in hoofdstuk 1. Daar ziet Zacharia een aantal horens. Nou, wat zijn die horens? Dan moet je niet denken aan trompetten of zo, maar dat zijn dus horens van dieren. Horens die je ook aan de hoeken van het altaar had. Die horens die van geiten of van wat voor beesten ook genomen zijn. En die vindt u daar als symbool. Die vier horens staan daar. En die vier horens, die symboliseren eigenlijk diezelfde machten die u ook in het eerste visioen zag. Die geestelijke machten van die wereldrijken, van de Perzen en noemt u maar op. Als wij vandaag naar het nieuws kijken, dan zien wij allemaal ontwikkelingen. En daar kunnen we ons heel erg zorgen om maken. En dan zien we, sinds de Sovjet-Unie gevallen is, is de strijd tussen Oost en West er niet meer. Maar nu begint dat langzaam weer terug te komen. Nu maken we ons zorgen om atoombommen op allerlei plekken. En milieuverontreinigingen, noem maar op. Dit is het perspectief van God op de wereldgeschiedenis. Er zijn, zo leert Zacharia ons, in de loop van de geschiedenis steeds machten. Steeds rijken die het voor het zeggen hebben. En die rijken die krijgen van God de ruimte om hun gezag uit te oefenen. Maar in Gods voorzienigheid komt er voor elk rijk, voor elke hoorn, op een gegeven moment een smid. En die smid die maakt korte metten met die horens. In vers 20 staat, de Heere deed mij vier smeden zien. En dan wordt er gezegd dat die horens die Juda verstrooid hebben, dat zijn dus volken. En dan staat er dat die smeden gekomen zijn om hen neer te slaan. De horens van de volken die hun horen hebben verheven tegen het land Juda om het te verstrooien. Met andere woorden, als je de geschiedenis gaat bekijken met de ogen van God, dan zie je dat God in zijn voorzienigheid volken oproept, in zijn plan gebruikt, vervolgens de keus geeft, hoe sta je tegenover de Allerhoogste, wil je hem dienen of niet? En als men dat niet doet, dan komt er een smid, die maait zo'n, die slaat zo'n hoorn, zo'n volk weer in één, en dan komt het volgende volk. Je vindt dat bijvoorbeeld in Jesaja 10, daar vindt u van Asser, die geroepen wordt door God om Israël te verwoesten, die een instrument is in de handen van God. Maar omdat ze dat in hun hoogmoed doen, dat God vervolgens dan ook het oordeel over Asser afroept. U vindt het bij Babel, Nebukadnezar, die een werktuig was voor God om Juda in ballingschap te voeren. Maar vervolgens was hij hoogmoedig, hooghartig, Nebukadnezar, en heeft God zijn rijk overgedragen aan de Perzen. Dat is Gods macht in de geschiedenis. De tweede visioen. Het derde visioen vindt u in hoofdstuk 2. Het zijn eigenlijk gedachten die zich verder ontwikkelen. Het eerste visioen, de wereldrijken, de geestelijke machten en waar God staat. Het tweede visioen van hoe God met die rijken omgaat en daar die smeden voor roept. In het derde visioen zegt God, en nu gaan we naar de plek waar het om gaat. Er komt een man, Zacharia ziet een man met een meetsnoer in zijn hand. En dan vraagt Zacharia, wat ga je doen? Wat gaat u doen? En dan zegt hij, ik ga Jeruzalem opmeten. Ik ga alvast bepalen hoe groot de stad zal zijn. En moet u zich voorstellen wat deze boodschap doet met dat overblijfsel in het land. Die eigenlijk met de tegenstanders te dealen hadden, die streden om die tempel te herbouwen, die eigenlijk met heel kleine dingen bezig waren. En wat Zacharia hier laat zien is het grote plan van God. Ik denk ook wel eens dat wij als gemeente soms heel erg met de kleine dingen bezig zijn. Met de kleine dingen van ons leven. Terwijl het goed zou zijn om ons te richten op het grote plan van God. Het meetsnoer wat uit gaat meten hoe groot het plan van God is. Die man met het meetsnoer vindt u bijvoorbeeld in Openbaring ook terug. Die dan die het nieuwe Jeruzalem gaat uitmeten. En in het gebed van Paulus in Efeze 3, er wordt ook gesproken dat wij mogen weten door het geloof wat de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte is van de kennis van de liefde van Christus. Dus we worden eigenlijk ook opgeroepen om net als die man een meetsnoer in de hand te nemen, om eens te kijken, los te komen van onze situatie en te kijken naar het plan van God voor de toekomst. In dit geval de blauwdruk voor het Jeruzalem wat God op het oog heeft. In ons geval de blauwdruk van onze positie met hem en voor hem. Wat is dat derde visioen? En daar komt dan een vrij lange uitleg bij waarin Zacharia met verschillende woorden aangeeft hoe kostbaar het volk Israël is in de ogen van God. We gaan door naar het vierde visioen. Het visioen uit Jozua 3. Dat is een heel bijzonder visioen. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit een nieuwtestamentisch visioen is. Leest u maar mee, Zacharia 3 vers 1. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien. Dat is dus niet de Jozua die na Mozes kwam. Nee, dit is de hoge priester Jozua die de geestelijke leider was van het volk Israël na de ballingschap. Hij deed mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En de Heere zei tot Satan, de Heere bestraffe u, Satan. Ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhuid uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile kleren bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zei tot hem die voor hem stonden, doet hem de vuile kleren uit. Hij zei tot hem, zie ik neem uw ongerechtigheden van u weg, ik trek u feestkleren aan. Eigenlijk wat je hier ziet is een plaatje bij wat we ook bij Paulus aantreffen in de Romeinenbrief. Alleen toegepast op Israël. Jozua, de hoge priester, die staat als het ware voor de troon van God, voor de engel des Heren, voor God zelf. En hij blijkt vuile kleren aan te hebben. Dat hoort niet. In het Oude Testament staat dat de hoge priester van die prachtige gewaden heeft, die priesterkleren. Die had hij bezoedeld, vuil, geraveld, niet waardig om voor God te verschijnen. En Jozua, net als de hoge priester in het Oude Testament, geldt dat hier ook voor Jozua. Hij staat er niet zomaar, maar hij staat er als een vertegenwoordiger van het volk Israël. Hier staat Jozua, maar eigenlijk in Jozua staat hier heel Israël. En je zou zelfs kunnen zeggen, hier staan wij ook in Jozua. We verschijnen in gerafelde en vieze kleren daar voor de troon van God. En wie is er als de kippen bij om dan beschuldigingen in te dienen aan het adres van Jozua, aan ons adres, de Satan. Hier wordt hij Satan genoemd, de eerste keer in de Bijbel. Of nee, niet de eerste keer, een van de weinige keer in Kronieken wordt hij ook Satan genoemd. De tegenstander betekent dat. In Openbaring 12, daar staat dat de Satan de aanklager van de broeders is. Nou, hier staat wat het inhoudt. Hij heeft toegang tot de troon van God en hij laat niet na om beschuldigingen in te brengen. Kijk eens hoe vies die kleren van de Jozua zijn. Kijk eens wat dat volk allemaal gedaan heeft. Kijk eens wat die broeder en die zuster allemaal voor zonde gedaan hebben. En dan in het beeld, in het visioen, die engel des Heren, de Heer Jezus, die staat daar en die zegt, die stoort zich niet aan de Satan, maar die geeft de opdracht om die vieze kleren af te doen en om nieuwe feestkleren aan te doen. Jesaja profeteerde al dat God ons bekleed heeft met de klederen des heils. In Romeinen 8 staat er, wie zal beschuldiging inbrengen tegen kinderen van God? Als God rechtvaardigt, wie zal veroordelen? Hier staat Jozua, waarvan je alleen maar kan zeggen, hij ziet er niet uit. Hier staat Israël, bekleed met al hun zonden en dwalingen en afgoderij uit het verleden. Volkomen terecht dat de Satan beschuldiging inbrengt. Hier staan wij, met al onze misdaden, onze zonden, onze overtredingen. En dan toch dat verlossende woord van God, van de engel des Heren, die zegt, doe die oude kleren weg en geef ze reine kleren. Reine kleren om te feesten, maar ook weer om priesterdienst uit te oefenen. Jozua wordt als het ware hersteld in zijn priesterlijke dienst jegens God. Israël die krijgt in het visioen weer die positie als priestervolk, wat ze in Exodus 19 van God ontvangen hadden. U zult een volk van priesters en koningen voor me zijn. Wij ontvangen uit de handen van de Heer Jezus Christus die positie van priesters, om vrijelijk, met vrijmoedigheid, zegt Hebreeën 10, te naderen tot de troon van God. Dit is het visioen over Jozua. En hier direct opvolgt in Zacharia 4 een visioen over Zerubabel. Ook een heel moeilijk visioen, alleen al om te begrijpen wat er nou precies gebeurt. Maar daar staat een kandelaar, een gouden kandelaar met oliehouders, met 7 lampen. En hoe het precies zit, laat maar even rusten, maar er staan 2 olijfbomen. En die olijfbomen die zijn via gouden kanalen verbonden met die lamp. Nou, die lamp is een beeld van Israël. Israël die het licht in de wereld zou zijn. Net zoals wij als gemeente in Openbaring 2 en 3 ook onder het beeld van een kandelaar worden gezien. Of die 7 kandelaren in die 7 gemeenten. Wat aangeeft dat we een verantwoordelijkheid hebben om ons licht te laten schijnen naar de mensen om ons heen. Nou, dat licht van Israël, dat was wel een beetje gedoofd. Er was weinig te zien van die heerlijkheid van God in dat hopeloze clubje wat daar een beetje aan het aanmodderen was na de ballingschap. Ik chargeer. Maar het was een hele moeilijke omstandigheid. Het werk aan de tempel had 20 jaar stilgelegen. Er was weinig perspectief dat dit nog wat zou worden. En vervolgens krijgt Zacharia dat beeld van zo'n kandelaar. Die licht geeft. Waar licht van afkomt. Die straalt en die glimt en die schittert. Er gaat weer een getuigenis uit van Israël. Hoe kan dat? Dat kan omdat er lampen branden. En die lampen die branden op olie. Olie, een beeld van de Heilige Geest. Weet u wat het bijzondere is van deze kandelaar? Als je in Exodus kijkt, dan staat er dat de hoge priester elke dag van de avond tot de morgen in het heiligdom moest zijn om de lampen te verzorgen. Dat moest bijgevuld worden. Maar als de olie op was, dan ging het pitje uit. Dus iemand moest die pitjes bijknippen en die olie verzorgen. Nou, dit niet. Dit is een automatische lamp. Dit is een lamp die als het ware met gouden kokers verbonden is met de olijfboom. En die olijfboom is niets anders dan een oliefabriek in symbool. Want die olijfboom die geeft olijven, die olijven pers je en daar komt de olie uit. Dit is dat visioen wat Zacharia krijgt. Israël zal weer gaan schijnen. Israël zal weer gaan schitteren. Israël zal weer de plek innemen die het verdient te midden van de wereld. En hoe komt dat? Omdat er olie stroomt vanaf die olijfboom naar Israël. Als we dit nog gaan toepassen, dan zijn er eigenlijk 2 dingen die we daarbij moeten bedenken. Het één is de betekenis van de olie en het tweede is de betekenis van de olijfbomen. Die betekenis van die olie, die vindt u eigenlijk al in vers 6. heel bekend woord, niet door kracht of niet door geweld, maar door mijn geest. Die olie symboliseert de Heilige Geest. Hier wordt heel openlijk, bijna in nieuwtestamentische termen, gesproken over het werk van de Heilige Geest in Israël. Hoe kan Israël, dat overblijfsel in Israël, hoe kan dat groepje weer dat licht voor de volken worden, wat ze in Gods profetische plannen hebben? Dat kan alleen door het werk van de Heilige Geest. Dat ga ik niet met wapens lukken, tegen die Persische koningen ga je het helemaal niet winnen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want het gaat erom dat je van binnen gevoed wordt met de Heilige Geest. Hetzelfde geldt voor ons. Hoe kunnen wij als gemeente ons licht laten schijnen bovenop die bergtop voor de mensen om ons heen? Dat kan niet met allerlei spitsvondigheden die wij bedenken, mooie plannen, programma's. Dat kan niet met een heilige oorlog te gaan voeren, of noemt u maar op. Dat kan alleen door de kracht en het werk van Gods geest. En waar komt die geest vandaan? Die geest, die olie, die komt uit die olijfbomen. En het laatste vers is de sleutel. Het laatste vers staat, en toen zei hij, zij zijn de twee gezalfden die voor de Heere der ganse aarde staan. Die twee olijfbomen, die symboliseren Jozua en Zerubabel. Die twee leiders van het volk Israël. De koninklijke leider en de priesterlijke leider. Zij hadden de verantwoordelijkheid om het volk geestelijk te gaan leiden. Om die olie als het ware weer aan te reiken aan het volk Israël. Maar wat we zo meteen zullen zien in Zacharia 6, dat is dat die twee lijnen van die priester en van die koning van Jozua en Zerubabel doorgetrokken kunnen worden. En die komen samen in de Heer Jezus Christus, die zowel de zoon van David is als de priester. En die als de priesterkoning straks de zegen voor zijn volk zal inbrengen. Je zou dit visioen dus net zo goed kunnen lezen, nieuwtestamentisch gezien, als wij vandaag olie, kracht van de Heilige Geest willen ontvangen. Hoe komen we daaraan? Daar komen we aan door hierom te vragen bij onze priesterkoning die in de hemelen is. De Heer Jezus zei, ik ga naar de hemel en ik zal mijn Vader vragen om zijn geest te zenden. Hij is degene die ons vervult. Hij is degene die ons leidt. Hij is onze enige bron van kracht, van visie, van inzet om iets te kunnen zijn, iets te kunnen uitstralen in deze wereld. Dat is het visioen van die kandelaar en die olijfbomen. En daartussenin daar gaat het dan over Zerubabel, tot wie dat woord specifiek wordt gericht. Eigenlijk is dit een opdracht, een oproep voor de geestelijke leiders. Van let op, je kunt wel gaan bouwen aan een tempel, je kunt wel van alles doen. Maar ten diepste gaat het erom dat je het licht van God, het licht van Christus, gaat uitstralen naar je geloofsgenoten, je volksgenoten, naar de mensen om je heen. Als je dat niet doet, dan mis je de essentie. Dan kun je een tempel bouwen, kun je een stad bouwen, dan kun je van alles bedenken. Maar dan ben je niet dat waartoe God je geroepen heeft. Nog drie visioenen te gaan. Het zesde gezicht is een beetje een apart gezicht. Zacharia die ziet wat en die ziet een vliegende boekrol. En dat is een gigantisch ding, 20 el lang en 10 el breed. Dus pak een beetje 10 meter lang en 5 meter breed. En het vliegt op een of andere manier door de lucht. En dat, die boekrol die wordt geïdentificeerd in vers 3 met de vloek die uitgaat over het ganse land. Of over de ganse aarde. Dus moet je als uitlegger bekijken wat dat betekent. En God zegt dan in vers 4. Ik heb die doen uitgaan uit het woord des Heren. En hij komt tot het huis van de dief. En tot het huis van hem die bij mijn naam vals zweert. En hij overnacht in zijn huis. En vernietigt het zowel zijn houtwerk als zijn stenen. Dit is eigenlijk een beetje de tegenhanger van dat vorige visioen. Je kunt namelijk zeggen van kijk. Als God zijn olie geeft, als God zijn werk doet, dan ligt het helemaal aan hem. Dan heb ik geen verantwoordelijkheid meer. Het is Gods werk God moet het maar doen, door mij heen, maar wij hebben geen verantwoordelijkheid meer. Nou, dit visioen, dit zesde visioen maakt duidelijk dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben. Ook een verantwoordelijkheid om ons in te spannen om te leven zoals God dat van ons verwacht. In dit specifieke geval zegt Zacharia, die boekrol die beschrijft Gods oordelen, Gods vloek over het kwade. Die boekrol kom je eigenlijk weer tegen in Openbaring 5. Die boekrol met die zeven zegels, die heeft wel een bepaalde parallel met deze boekrol. De boekrol die aangeeft hoe kun je als het ware de vloek van de zonde in je leven en op deze aarde kwijtraken. En hoe kun je die zegen van God gaan ervaren in je leven. En in Jeruzalem en in de wereld. En dit visioen zegt dat het uiteindelijk God is die die vloek zal moeten wegnemen. Die boekrol die heeft God daar en die vliegt. En dat wil aangeven dat die vloek dus weggaat. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid om ons gedrag daarbij aan te passen. Dat gaat eigenlijk vloeiend verder in dat volgende visioen. Die vrouw in de Eva, zevende gezicht. Dan ziet Zacharia een Eva. En een Eva is niet anders dan een groot vat waar men tarwe en andere dingen in vervoerde. Een pak een beet 100 liter vat. Vergelijken met een oliedrum, iets kleiner. En in die oliedrum zat een vrouw. En nou, die vrouw die symboliseert, zegt vers 8, de goddeloosheid. En dan zegt God, van dan gaan we eens lekker een deksel op doen. En vervolgens stuur ik ooievaars, en die, of vogels met een ooievaar, met vleugels van een ooievaar. En die dragen die vrouw weg naar het land Sinear. Je zou kunnen zeggen dat het visioen van die boekrol, dat gaat om de ongerechtigheden van die tweede tafel van de 10 geboden. De zonden tegen de naaste. Er wordt ook de dief genoemd, die steelt enzovoort. Hoe gaat God om met de zonden in zijn land? De zonden die wij tegen elkaar begaan hebben, die liggen onder de vloek, die worden weggedaan. Dit gezicht van die vrouw in de Eva, dat gaat eigenlijk over die zonde van die eerste tafel van de wet. De zonden tegen God zelf, de zonde van de afgoderij, de zonde van het andere goden dienen dan de Heere zelf. Die vrouw die symboliseert de goddeloosheid, die symboliseert de afgoderij. En die vrouw kom je ook op veel plaatsen tegen in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan het afvallige Babylon in Openbaring 17 en 18. Of noem de profetes Izebel in Openbaring 3 in de gemeente Thyatira. Of Openbaring 2 is dat. Daar wordt een vrouw symboliseerd de afgoderij. Hoe gaat God om met de zonde van de afgoderij in zijn volk? Ook daar rekent hij mee af. Die wordt als het ware symbolisch in dat vat gestopt en die wordt weggebracht naar het land Sinear. Het land Sinear kent u, want dat is de plek waar in Genesis 11 de toren van Babel is gebouwd, in de vlakte van Sinear. Eigenlijk zegt God, die afgoderij, die breng ik terug daar waar die vandaan komt, naar Babel. En als u dit profetisch ziet, dan weet u wat daarna gebeurt, want vervolgens van die afgoderij van de wereld, die in Openbaring 17 onder die grote hoer wordt gesymboliseerd, die komt vervolgens onder het oordeel van God, waarna God zijn vrederijk zal oprichten. Dus deze twee visioenen, die leren ons dat God zijn land, zijn volk zal gaan reinigen. En nu komen we terug bij die paarden, in dat laatste visioen. Daar staat, ik zag, en zie, er kwamen vier wagens naar voren tussen twee bergen, Zacharia 6 vers 1. De bergen waren van koper. En dan worden die wagens en die paarden, die worden dan geschetst. En dan staat er in vers 5, deze gaan uit naar de vier windstreken des hemels van hun standplaats bij de Heere der ganse aarde. En dan staat er in vers 8, dat zij Gods geest in het noorderland tot rust brengen. Er gaan paarden naar het noorden, gaan paarden naar het zuiden. Hier hebt u weer die paarden eigenlijk terug uit hoofdstuk 1. Die paarden die geestelijke machten vertegenwoordigen, die verbonden zijn ook met die machtige rijken. Weet u, als je de geschiedenis bekijkt, dan kun je het idee hebben dat God overal achteraan loopt. Hij heeft zijn volk in Egypte, want er was een hongersnood. Jozef bracht ze naar Egypte. En er komt zo'n farao. En dan komt er, die gaat hun volk uitbuiten. Moet God toch maar weer een oplossing voor bedenken? Nee, zo werkt het niet. God leidt de geschiedenis. Die paarden, die symboliseren die wereldmachten. Waaronder dat Perzische Rijk. En die rijken, die gaan uit vanuit hun standplaats bij de Heere der Heerscharen. God zelf stuurt die rijken. God zelf regeert de wereldgeschiedenis. Vandaag de dag, als we mannen als Trump en Poetin aan de macht hebben, dan zijn die uitgegaan vanuit Gods regering. Ik wil niet zeggen dat alles wat ze doen goed is, maar wel dat God hen ruimte geeft, gezag geeft om te regeren. Met eigenlijk de verantwoordelijkheid om hun regering in dienst te stellen van God. En als ze dat niet doen, dan komt er weer zo'n smid. Die wereldrijken, die worden hier gezien als die paarden met die wagens. Die gaan daaruit. Maar die paarden en die wagens, die bewegen zich tussen twee koperen bergen. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze maar één kant uit kunnen. Ze kunnen alleen die kant uit die God gewild heeft dat ze uitgaan. Dat is hoe God de wereldgeschiedenis leidt en bestuurt. God heeft alles in zijn hand. En als Zacharia met deze boodschap bij zijn volk komt, dan is dat een boodschap aan de ene kant dat wat er in het Perzische Rijk gebeurt niet buiten God omgaat. God heeft zijn hand erin. God leidt de geschiedenis. En tegelijkertijd dat Gods echte interesse niet in Persepolis is, de hoofdstad van het Perzische Rijk. Of niet in Washington, of niet in Moskou. Maar Gods interesse ligt in Jeruzalem. In Zacharia 2 wordt dat zijn oogappel genoemd. De plek waar God als het ware met liefde en koesterend naar kijkt. En vandaag de dag mogen we het op ons toepassen. Vandaag de dag zijn wij het volk van God, zijn wij die stad van God. En kijkt God met die liefde, die koesterende zorg, met die aandacht naar u, naar jou en naar mij. En tenslotte dan die geschiedenis aan het eind. Die hoge priester Jozua, die krijgt bezoek. Er komen een aantal ballingen uit Babel, die zijn blijkbaar overgekomen en die hebben goud en zilver meegenomen. En nou komt er een profetische handeling. Die ballingen die krijgen de opdracht om van dat goud en dat zilver, om daar een kroon te maken, vers 11. En die kroon te zetten op het hoofd van de hoge priester. Dat is heel bijzonder. Want de hoge priester komt uit de stam van Levi en dan ben je geen koning. Zerubabel kwam uit de stam van Juda en dan ben je geen priester. Dat zijn twee aparte lijnen die God van meet af aan gescheiden heeft. Maar hier in een profetische handeling moet er een kroon gemaakt worden en gezet worden op het hoofd van de priester. Dus de priester krijgt koninklijke macht. En vervolgens komt de uitleg erbij. Dat staat in vers 12. Zo zegt de Heere, zie een man wiens naam is Spruit. Hier wordt gesproken over een spruit. Hier gaat het over de Heer Jezus Christus. Deze naam wordt 4 keer in het Oude Testament genoemd voor de Heer Jezus Christus. 2 keer in Jeremia en 2 keer in Zacharia. En alle 4 de aspecten die u in de evangelie vindt, die vindt u met deze naam Spruit verbonden. De man die zal komen is Spruit. Die wordt eigenlijk gezegd van Jozua, ik doe nu iets met jou wat op jou nooit van toepassing zal zijn. Want jij bent priester en je zal nooit koning worden. Maar nu is het een symbolische handeling die aangeeft dat er straks iemand anders kan komen die ook priester is. Maar die ook tegelijkertijd koning zal worden. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heren bouwen. Straks zal de Heer Jezus Christus in het echt, in het groot doen waar Jozua en Zerubabel zich in het klein voor druk maakten. De herbouw van de tempel, de herbouw van de stad. Straks, u leest dat in het boek Ezechiël, zal er in het 1000-jaar vrederijk opnieuw een tempel komen. Een tempel die herbouwd zal worden door de Messias zelf. die het echte getuigenis zal zijn voor de hele aarde van wie God is. Het licht zal zo krachtig uitstralen dat de volken, zo zegt Zacharia 14 het, elk jaar zullen toestromen naar Jeruzalem. Dat Jesaja 2 zegt dat de volken naar Jeruzalem zullen komen om de wet des Heren daar te leren kennen. Zacharia 8 zegt dat de mensen van de volken de slip van een Judese man zullen aangrijpen. En zullen zeggen, we hebben gehoord dat God met u is. We willen met u gaan. Dat is wat de Messias straks zal doen. Vers 13, hij zal de tempel des Heren bouwen. En hij zal met majesteit bekleed zijn. En als heerser zitten op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. Dus hier staat in vers 13 dat hij heerser is, koning, en dat hij priester is, priester. Hier gaat het over de echte priesterkoning. Degene in wie de functie van Zerubabel als landvoogd en de functie van Jozua als priester samenkomen. In de termen van Hebreeën 7, de priesterkoning naar de ordening van Melchizedek. In de lijn van Aaron was dit onmogelijk. Maar Melchizedek, die in Genesis 14 wordt genoemd, die was en koning en priester van de Allerhoogste God. En zo is onze heiland, onze Heer Jezus Christus, Gods gezalfde priesterkoning, die straks hoogst persoonlijk, volmaakt, dat zal doen wat het volk Israël probeerde, om die eredienst te herstellen, om die stad van God, dat getuigenis van Jeruzalem in de wereld te herstellen. Dat wat wij vandaag proberen te doen, die eredienst aan God handen en voeten te geven, om het getuigenis van wie God is in de wereld te laten schijnen, bekend te maken. Het is allemaal in onvolmaaktheid. Maar straks komt onze priesterkoning als de echte priester en de echte koning. En dan zal zijn majesteit helder zijn voor de hele wereld. Dan zal de hele wereld het weten wie die engel des Heren is, wie de Heer Jezus is, wie alle macht heeft en wie als bemiddelaar tussen God en mensen, mensen bij God kan brengen, hen van hun zonden kan reinigen, hun vieze kleren kan wegdoen en met de zegen van God, de olie van God, onze levens, onze harten kan vervullen. Mogen we daarnaar uitzien straks en mogen we daar nu al vandaag de dag uit die kracht en die verwachting leven. Amen.